De schriftlezing vanmiddag is Psalm 23.
Een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen.
Gods woord vanmiddag wordt bediend vanuit Psalm 23. En ik lees samen met u de kern van deze psalm, psalm 23. Kernwoorden vindt u in vers 4. Dat zijn de woorden, gij zijt met mij. Dat is ook het thema voor de prediking, u bent met mij. Drie lijnen vanuit deze psalm, ik spreek over u, dat is de eerste lijn. De tweede lijn is, ik spreek tot u. En de derde lijn, u spreekt tot mij. Ik spreek tot u, over u. Ik spreek tot u, u spreekt tot mij. Het vereist wel even toelichting, gemeente, waarom vanmiddag de tekstkeus valt op Psalm 23. Normaal gesproken in een afscheidsdienst, en dat is u denk ik ook wel eens opgevallen, en ik heb zelf met de voorgaande gemeente die keuze ook vaak gemaakt, valt vooral de keuze op het tekst waarin als het ware de predikant nog één keer krachtig appel doet op de gemeente en zo de gemeente achterlaat, teruglegt of laat liggen in de handen van zijn zender. Dat is vaak ook de toonzetting van de prediking en daarin klinkt ook de liefde, de betrokkenheid en de bewogenheid van een herder en leraar door. En dat appel mist Psalm 23. Waarom deze keus? Wel, dat heeft alles te maken met de leiding van de Heer en ook in de achterliggende 7 jaar. De burgemeester verwees er al naar en ook Oudeling van den Berg refereerde daaraan. Het zijn bewogen en intensieve jaren geweest. Jaren die ook gekenmerkt werden en nog steeds worden door de coronaperiode. En aan het begin van de coronaperiode, zondag 18 oktober 2020, toen in de oude kerk hier, we samen kwamen met 30 mensen, heb ik deze psalm ook bepreekt. Ik mag dat in alle voorzichtigheid en ook met ootmoed zeggen, die prediking is tot zegen geworden voor velen hier. Maar ook buiten onze gemeente, met dank aan de luistering. Het is de Heere geweest die mij bij deze psalm opnieuw heeft bepaald. Hier moet ik vanmiddag over preken. En wees gerust, het zal niet dezelfde preek zijn als toen. Dat kan ook niet. Als u de tijd heeft, nu luistert die preek van oktober, toen, nog na, dan zult u ook horen dat de prediking vanuit Psalm 23 ook heel erg toegespitst was op de situatie van toen, die donkere periode, toen vooral de golf van corona over onze plaats sloeg en ook onze gemeente hard raakt. En in die preek worden ook namen genoemd van hen die ons zijn ontvallen. Ik ben de Heer ook dankbaar en dat is de derde reden wat ik vanmiddag kort als toelichting wil meegeven, dat ik deze psalm opnieuw mag bepreken, zodat ik hopelijk ook beschermd word op de kansel tegen allerlei emoties die opkomen. Juist ook in een dienst als deze. Psalm 23, gemeente, het is een hele bekende psalm. Een psalm die ook veel buiten de kerk voorkomt. Soms ook op hele verrassende plaats. Niet alleen in ons land, het is denk ik de beroemdste psalm wereldwijd. Psalm 23. En vooral dat beeld van een herder, dat je eigenlijk in bijna alle culturen wereldwijd tegenkomt, spreekt veel mensen, jong en oud, aan. Het roept bij ons ook een beeld op, het beeld van een herder. Velen van ons in ons midden hebben een zekere voorliefde voor de Veluwe en brengen daar in het voor- of in het najaar of in de achterliggende periode verschillende vakantiedagen door. En dat zagen wij ook terugkomen in de ansichtkaarten die we in de achterliggende jaren vanuit gemeenteleden mochten ontvangen. Vaak ook beelden van de hei die in bloei stond, met daarbij een foto van een herder ergens op de Veluwe, een Elspeterhei of een andere heide, de Ginkelse heide in Ede, waar herders lopen samen met hun kudde. En tot enkele jaren geleden had dat voor ons ook iets teers. Een herder, het gaf ons rust en het sprak ons ook aan. Maar met de komst van de wolf in ons land is dat rustgevende, vredelievende beeld ook hier en daar wel wat gekanteld. En dan zitten we eigenlijk meteen ook in het hart van de tekst. Juist door de werkelijkheid, de actualiteit van vandaag, komen wij hier in Nederland ook wat dichter bij de wereld van de Bijbel. In tegenstelling met het beeld dat wij tot voor kort hebben gehad van een herder, vredelievend, rustig, je zou maar zo baan hebben, zeggen we dan soms tegen elkaar, de hele dag doorbrengen in de natuur met niemand om je heen. In het land van de Bijbel is het herderschap een hard, moeilijk bestaan. Dat brengt niet alleen het landschap met zich mee, het land van de Bijbel, van Israël, met zijn onherbergzaamheid, met zijn ravijnen, met zijn dalen, met zijn vlakten en met zijn hoogte. Het brengt ook de wereld, de fauna, de dierenwereld van die dagen met zich mee, de wilde dieren. Een herder moest altijd op de hoede zijn, omdat overal en nergens het gevaar kon loeren, zodat opeens vanuit het niets een leeuw of een beer tevoorschijn sprong, om zijn kans waar te nemen en de kudde te beschadigen, schapen of lammeren te ontroven. En daarnaast moest een herder ook oppassen voor de rovers, die er altijd op uit waren om als dat kon, op bezit van mensen te ontroven. Is het niet een deel van hun kudde, dan wel het bezit van de herder. Een herder moest dus ook gewapend het veld ingaan. Nu, het is ook een geliefd beeld in de wereld van de Bijbel en ook in de wereld van het Oude Testament voor een koning. Graag laat hij zich afbeelden als een herder. Koning in de wereld van de Bijbel had naar buiten toe het gezicht en de postuur van een leeuw die opkwam voor zijn volk, sterke krijgsman en strateeg die in staat was om grote legers te verpletteren. Maar als het ging om de betrokkenheid en de band die hij liefde, en de liefde die hij had voor zijn eigen volk, dan liet de koning zich vaak ook afbeelden als een herder. Een leeuw naar buiten toe en een herder naar binnen toe. En dan werd ook altijd de zorg benadrukt. De zorg die de koning als herder voor zijn volk kudde wilde betonen. En je hoort dat ook doorklinken in deze psalm. Die gedicht is door een koning, koning David. Hij bezingt hier niet zijn eigen status, zijn eigen roem, zijn eigen prestaties. Maar deze koning weet door genade wat het is om ook geleid te worden ambtelijk en persoonlijk door de grote herder. De koning van Israël, Israëls God. En dat is ook het ontroerende waarmee deze psalm inzet. We luisteren vanmiddag naar een psalm die gedicht is niet door een machtige koning met roemrijke daden, David. Maar we luisteren vanmiddag naar een psalm die geschreven is door een mens, zwak, kwetsbaar, broos, stervend. En zo zet deze psalm ook in. De Heere is mijn herder. En het is dan David die aan het begin van deze psalm Gods alomvattende zorg ook beschrijft. En hij doet dat op 7 verschillende manieren. En we hebben het vanmiddag gehoord in de toespraak van de burgemeester. 7 is het getal van de volheid. De volmaaktheid. 4 keer zegt David rechtstreeks over de Heere wat hij doet. En 3 keer in het tweede deel van deze psalm spreekt David God zelf rechtstreeks aan op wat hij als herder voor hem ook persoonlijk wil doen. De psalm zet in, laten we het maar even lezen, gemeente, we volgen vanmiddag de psalm maar op de voet. Vers 1, de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En om dat uit te leggen wat David daarmee bedoelt, mij zal niets ontbreken, legt David op 7 verschillende manieren uit waarom hij dit zo volmondig en hartelijk tegenover de Heere, maar ook tegenover u en mij kan zeggen. Hij doet mij neder, lig in grazige weiden, dat is 1. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren, dat is 2. Hij verkwikt mijn ziel, dat is 3. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, dat is 4. En in het tweede deel van deze psalm bezingt David het. Gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartij. Dus gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Bij deze herder ontbreekt het voor schapen dus helemaal aan niets. Alomvattend. En dat alomvattende door van deze herder wordt nog eens een keer door David heel concreet benoemd. Hij doet mij nederliggen. Hij voedt mij. Hij geeft mij drink. En als dit het enige deel zou zijn van Psalm 23, dan zouden we eigenlijk meteen weer terug zijn in dat plaatje van de Veluwe. Die bloeiende heide met die boszoom op de achtergrond. Die grazende heide, kudde daarvoor. De herder met zijn hond te vonden op de achtergrond. Hij doet die kudde nederliggen. Hij heeft voor die kudde een vruchtbare, grazige weide uitgezocht. En hij geeft ze drinken. De rust die dat ademt, klinkt ook door aan het begin van deze psalm. Alsof er in deze wereld helemaal niets van gevaar, kwaad, zorg, ziekte, moeite en noem alle gevolgen van de zonde maar op, aanwezig is. Het lijkt wel een schijnwereld. En toch, gemeente, geeft David daarmee wel de toon. De toon die het leven van een schaap die hoort bij deze herder ook kenmerkt. David start niet bij de gebrokenheid van het leven. Benoemt als het gaat om het beschrijven van de herder niet in de eerste plaats de zorgen en de moeite. Maar hij begint bij de Heere. Letterlijk. De Heere. Is mijn herder. En wie bij God begint, begint goed. Want hij wordt gedwongen om goed te spreken van God. Ondanks alle zorg. En dat zullen we zo meteen ook wel horen. Kan David het niet over zijn lippen verkrijgen om met de zorgen, de moeite, de gevaren, de zonde, kwade te beginnen. Hij begint bij de Heer. En als David gaat spreken over de Heer, dan wil hij aan de Heer niets ongerijms, niets kwaads, iets verkeerds van God zeggen. Maar dan hoor je in deze psalm doorklinken wat een van de dichters elders opmerkt. In God is geen onrecht. Hij is mijn verlosser en mijn rotsteen. Er is nog iets wat doorklinkt in dit eerste deel van deze psalm, namelijk Gods alomvattende zorg, maar ook heel sterk hoe David beschrijft vanuit dat wat hij van de Heer heeft ondervonden, ook in zijn persoonlijk leven. Het is niet zomaar een getuigenis van een waarnemer die aan de zijlijn staat en beschrijft wat hij ziet gebeuren. Hij voortdurend benadrukt het, kijkt u maar even met me mee, de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Mij doet hij nederliggen, voert mij zachtkens aan zeer stille water, verkwikt mijn ziel, leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. David benadrukt voortdurend vanuit de persoonlijke omgang met de Heere wie de Heere is. En dat doet hij niet vanuit een egoïstische houding. Zie mij hier eens in staan en hoor mij eens even vertellen wat de Heere voor mij persoonlijk heeft betekend. Nee, het is een psalm. Een psalm die bedoeld is voor iedereen. Wie ook maar. Waar u op dit moment ook in het leven staat. Het zij dat je lid bent van de Bethelgemeente, het zij dat u of dat jij vanmiddag hier te gast bent. Maar ik wil dat vanmiddag ook even heel concreet benoemen. Ik denk ook aan de verschillende onkerkelijke en aan de verschillende mensen die in de achterliggende jaren zijn aangehaakt bij onze livestream. En op wat voor manier dan ook niet meer bij een kerk kunnen behoren, maar die wekelijks ook ons in de prediking hebben gevolgd. God richt het woord tot deze wereld. En wil herder worden van iedereen. Ook de gunning waarmee David spreekt over de Heer. En zou het dan toevallig zijn en zien we daarin ook niet iets van de leiding van de Heilige Geest, dat uitgerekend een man als David door de Heer werd gebruikt om deze psalm, psalm 23, te dichten. Het is niet een psalm die geschreven is door een engel. Het is ook niet een psalm die geschreven is door Johannes bijvoorbeeld, een van Jezus' discipelen, waarvan je als mens zou kunnen zeggen, wie kan zich aan hem meten, de apostel, de discipel die de Heere Jezus lief had. Een bijzondere persoonlijke brand ook in de kring van Jezus' discipelen had ontvangen met zijn meester en met zijn heiland. En wij zouden dan tegen elkaar kunnen zeggen, nou als iemand de hemel kon verdienen, dan was dat wel Johannes de discipel. Maar dat kunnen we vanmiddag niet van David zeggen. Het is een moordenaar. Hij heeft gestolen. Mensen bedrogen. Gerommeld met vrouwen. En zijn gezin is een puinhoop geworden. En we zeggen dat niet om iemand naar beneden te halen. Maar om recht te doen aan de toon van Psalm 23. Zelfs iemand als David. Dus ook zelfs iemand zoals jij kan en mag leren zeggen, de Heere is mijn herder. Dat zegt dus alles over deze herder, die verloren schapen opzoekt en daarvoor soms wegen gebruikt die ons verstand te boven gaan. Maar in de onnavolgbaarheid van Gods wegen aanbidden we Gods soevereiniteit. Dat geldt voor een post als Gent. Dat geldt voor de verschillende gemeenten hier in Sliedrecht. Opeens zit een verdwaalde schaap in de kerk. Of haakt aan bij de luistering. Dat is de zoekende herder. Die uitgaat in deze wereld, op zoek naar verloren schapen, weet waar ze zijn, ze opraapt. En voor het eerst of weer opnieuw, terugbrengt in de schoot van het woord. Het is ook een prachtige psalm, gemeente, psalm 23. Niet alleen door zijn eenvoud, maar ook door de manier waarop deze psalm is gedicht. En we zien daarin, en dan maken we meteen ook de stap naar het tweede punt. Ik spreek tot u, hoe deze psalm ook onder de leiding van de Heilige Geest een prachtige vorm heeft gekregen. Kijkt u maar even met me mee. De psalm kent twee delen. En je ziet het omslagpunt ook letterlijk in psalm 23 zich voltrekken, juist bij de woorden die vanmiddag aan het begin van deze dienst zijn gelezen in vers 4. Gij zijt met mij. Voor die woorden gaat het over de Heer. Hij doet mij nederliggen. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Maar na de woorden, gij zijt met mij, verandert in één keer de toon. Gaat het niet meer over de Heere, maar richt David het woord meteen ook persoonlijk tot de Heere. Gij. Gij zijt met mij. Gij doet mij nederliggen. Gij richt de tafel aan voor mijn tegenpartijders. Gij zalft mijn hoofd met olie. Bij dit moment in Psalm 23, gemeente, wil ik wel even de pas inhouden. Op het moment dat de omslag hier plaatsvindt in Psalm 23, tekent zich ook meteen een lijn af in het midden van de gemeente en ik ben ook bang in het midden van de gast. En wat is die lijn wel je kan spreken? Over de Here. Je kan op huisbezoek als ouderling een gesprek voeren over de Here. Je kan als predikant op de kansel en onder de kansel preken en spreken over de Heere. Maar als dat het enige is, dan is het uiteindelijk niets. En die indringende vraag wil ik vanmiddag toch wel in uw midden leggen en ook op je hart binden. Waar heeft de prediking van de achterliggende jaren nou jou gebracht? Blijft het op dit punt haken? Spreken over God? Over de Bijbel? Over de prediking? En daar vinden we allemaal wat van, ik ook. En valt het dan stil? Dan heb je geen herder. Dan dwaal je alleen door het leven. Dan heb je geen adres. Dan heb je geen zaligmaker, geen borg. Dan heb je geen God. Dan heb je niets. Dan alleen maar jezelf. Dan ben je arm, eenzaam en te beklagen. Het doet me zeer gemeend om dat vanmiddag ook zo neer te leggen bij u. Denkend aan verschillende verloren schapen in het midden van de gemeente van Sliedrecht-Bethel. Die wel praten over God, maar geen band hebben met God. Zie deze prediking en laat dat ook ons gebed zijn voor de komende periode. Zie deze prediking dan vanmiddag ook als een teken van de opzoekende zondaarsliefde van de herder met een hoofdletter, de Heere Jezus Christus. Die in deze zogenaamde afscheidsdienst ook jou opzoekt en je aanspreekt. En hier bij dit punt waar jouw leven op dit moment stopt en het daarna eigenlijk helemaal stilvalt, je ook nodigt om niet langer alleen maar te spreken over de Heer en wat voor mooie woorden je daarbij ook gebruikt. Maar uiteindelijk dus ook het woord richt tot de Here. Dat kan niet alleen spreken over, veranderen in spreken tot de Here. Dat mag ook. Dat heeft alles te maken met de naam van deze herder. En die naam van deze herder die David bezingt is de Here. En in uw gedachte, gemeente, bent u mij denk ik al voor. Dat was keer op keer ook de ondertoon in de achterliggende 7 jaar. Tot in de catechisatielokalen en de persoonlijke bezoeken toe. Ik heb u voortdurend erop mogen wijzen dat de naam Here betekent: ik ben erbij. En het ontroerde me dat het in de loop van de jaar ook via de huisbezoeken op de kerkraadskamervergaderingen steeds meer terugkwam. Ik ben erbij. Soms in de persoonlijke omstandigheden van iemands leven met zorg, verdriet, moeite, aanvechting, psychische nood. Maar ook in die donkere periode van de corona. Ik ben erbij. De Here. En dat is eigenlijk ook de kern van deze psalm. Ook vanmiddag kwam dat op verschillende manieren al terug. Bijbel lezen is niet alleen woorden spellen, maar soms ook woorden tellen. En dat geldt ook heel in het bijzonder met gedichten. Een psalm is uiteindelijk ook een gedicht. En meer dan eens wordt ook gretig gebruik gemaakt van allerlei getallen in de psalm. Om er een voorbeeld te noemen wat ook dicht bij psalm 23 ligt, ik denk aan psalm 136. Keer op keer klinkt daar het refrein in psalm 136. En als die psalm in het midden van de Bethelkerk wordt gezongen en je geeft 3 of 4 versen op, dan klinkt dat ook door als een opklimming in het zingen van de gemeente. Klinkt het refrein, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Jaren geleden vroeg een van onze gemeenteleden een keer aan zijn oma, die al lang is overleden. Oma, waarom staat in deze psalm nou zo vaak 26 keer, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. En zijn grootmoeder, die zo vermoed ik geen Hebreeuws heeft gestudeerd, zei in alle eenvoud, en dat is ook het antwoord, zo is de Heere. Dat is altijd de geestelijke ondertoon van Sliedrecht Bethel geweest. Zo is de Heer. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. En dat is ook waar. We doen dat spelletje ook wel eens met elkaar. Misschien jij ook wel eens. Dat je letters van ons alfabet omzet in cijfers. A is 1, B is 2, C is 3. Dan wil het ook wel eens gebeuren dat je dan die letters, die cijfers gaat optellen. En elk woord heeft dan een getal. Dat geldt ook voor de naam Heere. De J is 10, de H is 5, de W is 6 en de H is 5. En dat maakt 26. En je ziet dat ook letterlijk terugkomen in de vorm van deze psalm. De taal waarin deze psalm geschreven is, het Hebreeuws, 26 woorden voor, gij zijt met mij. En 26 woorden erna, gij zijt met mij. Het is alsof David wil zeggen, dit is nu de Heere. Hij is mijn herder. Ik zeg het in 26 woorden voor. En ik zeg het in 26 woorden na. Wie de Heere als herder is. Ik vind dat altijd ontroerend gemeend. Schoonheid. Ook de literaire schoonheid. Van de schrift. Maar horen we ondertussen niet de stem van de herder klinken? Van de goede herder, die onder verloren schapen het heeft beleden, ik ben gekomen om uw naam te openbaren. Zoals de zaligmaker dat zegt, in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17, om uit te leggen in woord en daad, wie u bent, ik ben erbij. Dat zijn dus niet zomaar loze woorden en kreten ergens op een etalage eruit. Nee, als het gaat om deze naam, dan hebben we te doen met een man van vlees en bloed. De zoon van God die vlees is geworden. Onder ons heeft gewoond. En door zijn vader gezonden werd als de goede herder. Om verloren zondaren die dwalen in de wildernis van dit leven en in deze duistere wereld die overgegeven is door onze schuld en zonde aan de zonde, aan de verwording en aan de dood. Om in de duisternis van ons bestaan Gods naam te openbaren. Ik ben erbij. Is hij ook niet degene die door zijn lijden en sterven, zijn kruisiging en opstanding die naam zich eigen heeft gemaakt? En horen we dat ook niet doorklinken wanneer hij afscheid neemt van zijn kudden en de laatste woorden uitspreekt. Ik ben met u. Alle dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Deze ten hemel gevaren koning bleef herder op aarde. De prediking van het evangelie, dat hij door de onderzeilers ook liet verkondigen tot in de uiterste hoeken van deze wereld, is het niet de Sliedrecht, dan wel Gent, Kenia, andere plaatsen in deze wereld, waar de stem van de herder klinkt. De verloren zondaar en zondaressen, verloren schapen, bij naam worden genoemd. Persoonlijk worden aangesproken, zodat zij voor het eerst in hun leven niet alleen over de Heer horen spreken, maar in de naam Ik ben erbij ook de nodiging horen doorklinken. Je mag ook tot mij spreken. Ik ben erbij om te luisteren, om te spreken, om leiding te geven, om troost te bieden, om herder te zijn. Mag ik dat zo eens vanmiddag aan je vragen? Heeft het spoor van het woord dat getrokken werd door het midden van de gemeente nou ook jouw leven gebracht in de bedding van de herderlijke zorg van Jezus Christus? Heb je een naam horen klinken? Nee, ik moet het anders zeggen. Je naam klonk. Ook vanmorgen. En ook vanmiddag. Maar heb je al antwoord gegeven. Spreken tot de Heer. Dat mag. Niet alleen als het gaat om de goedheid van de Heer, spreken tot de herder. Dat mag ook als het gaat om het spreken van de herder in moeilijke en verdrietige omstandigheden. Kijkt u maar even met me mee. Er staat in vers 4. Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Let u op wat hier staat in dit vers. Er staat niet, zo wordt het wel eens gelezen. En eerlijk gezegd heb ik het vroeger ook zo gelezen. Al ging ik door een dal van de schaduw des doods. Met andere woorden, ik stond ervoor. De herder bracht mij erin, maar door zijn leiding en zorg mag ik nu ook omkijken op een moeilijke periode die achter mij ligt. En gelden die eerste woorden van deze psalm, hij doet mij nederliggen, hij voedt mij, hij geeft mij drinken, hij verkwikt mijn ziel. Gelukkig dankzij de zorg en de genade van de herder weer opnieuw in mijn leven. Maar dat staat er niet. Al ging ik ook in een dal. De schaduw des doods. Gij zijt met mij. Het is door de jaren hier gemeenten dat ik die woorden in de schaduw van de dood ook heel anders ben gaan lezen. Dat wil ik toch even kort toelichten. De burgemeester verwees er al naar de moeilijke periode waarin we als kerk en als overheid elkaar ook regelmatig hebben opgezocht. Zorgen met elkaar konden delen. Naar elkaar ook luisteren als het ging om advies. En het is een zegen dat dat hier in Sliedrecht ook zo gestand mocht krijgen. Dat kunnen we niet van elke plek in Nederland zeggen en ook niet van plaats in de zogenaamde Bijbelbelt. En in die moeilijke periode hebben in de Sliedrechtse samenleving, maar ook in het midden van onze gemeente, verschillende stemmen geklonken. Stemmen van berusting, stemmen van onvrede, stemmen van twijfel, stemmen van onverdraagzaamheid, stemmen van boosheid en ook stemmen van ontkenning. Het is er gewoon niet. Corona. Het is maar een fabeltje. In die donkere periode van de tweede golf, toen onze plaats hard werd geraakt, werden de lokale predikanten en de collega's kunnen zich dat wellicht nog herinneren, opgebeld door het voorzitter van het bestuur van Waardenburg. Parkzicht. De verzorgingsinstellingen hier in Sliedrecht en in de omgeving van Sliedrecht. En er klonk groot paniek door in zijn stem. Hij vroeg met grote klem om voorbeden. Voorbeden voor de zorg van ouderen, maar voor ook voorbeden voor het personeel. Omdat er door de corona grote gaten waren gevallen in het rooster. En dat merkten wij thuis in ons gezin ook. Twee van onze dochters, zoals verschillende jongeren in het midden van onze gemeente, hadden een bijbaantje in Parkzicht, het zogenaamde broodrondje. En rolden op die manier ook een beetje in de zorg. En ik zal die avond niet vergeten dat ze opeens een appje binnenkregen vanuit Parkzicht. De vraag, wil je ook mee gaan draaien in het zorgrooster? Want we krijgen het niet meer rond. En dat betekende ook zorg gaan verlenen in de zogenaamde corona-afdeling. De corona-afdeling was toen verplaatst naar het restaurant in Parkzicht. Witte lakens waren daarvoor de ramen gehangen. Er stonden bedden opgesteld, waarin zowel dementerende ouderen als ook andere ouderen die allemaal besmet waren, samen waren gekomen. Een aangrijpende en een erbarmelijke situatie. Een van de mensen die zorg wilde verlenen moest die avond in Parkzicht zijn. Die was opgeroepen. En die kwam bij die deur te staan. De deur die toegang gaf tot de afdeling. En de persoon legde de hand op de hengsel en trok hem weer terug. Wetend wat er achter die deur allemaal plaatsvond. Aan nood. Stervende mensen. En psychische nood. Uiteindelijk raapte die persoon alle moed bij elkaar, deed de deur open en de deur ging open. En ze hoorde opeens een krakende oude stem van een bewoonster. Die de microfoon op die afdeling had gepakt en tegen de medebewoner zei, ik wil jullie hier in onze nood vertroosten. En hoe deed ze dat? Door het lezen van Psalm 23. De Heere mijn herder. Zelfs al ging ik door een dal van de schaduw des doods, ik ben niet bang. Ik zal niet vrezen. Want gij zijt met mij. Daar waar de overheid, daar waar de medische zorg, daar waar wij als mensen niet meer kunnen helpen, daar komen we op een terrein waar de herder kan, wil en blijft spreken. Dat is nou de kracht van Gods woord. En daarom is het ook zo erg. Als je vanmiddag hier in de kerk of meeluistert, geen herder hebt. Heb je niets. De angst. Angst voor de dood. Lijden. Psychisch lijden. En dan zul je ook momenten in je leven ondervinden, en misschien ondervind je dat nu al, dat er iemand naast je staat die tegen je zegt, ik zou je zo graag willen helpen, maar mijn handen schieten tekort. Nu zegt deze herder, mijn handen raken over de dood en het graf heen. Ik ben de herder. De opstanding en het leven. En kijk eens hoe die herder te werk gaat, gemeente. En dan maken we meteen op de stap van het tweede naar het derde punt. Ik spreek tot u, u spreekt tot mij. Eigenlijk is dat al de ondertoon vanmiddag in de prediking. Vanaf het eerste moment in de prediking spreekt de Heer tot u en tot jou. Maar David wil dat nog eens een keer extra onderstrepen. Leest u even met me mee. Door daarvoor het beeld van een herder te gebruiken in vers 4. Gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dat is eigenlijk heel opvallend. Dat David opeens gaat spreken over een stok en een staf. En niet gaat spreken bijvoorbeeld over de hand van de herder, de ogen van de herder, de zorg van de herder, maar over een stok en een staf, twee dingen. Maar niets in zit, geen leven. Een dorre stok die misschien de herder ergens heeft gevonden en dat als een geschikte staf zag. Wat hij misschien gesneden heeft aan een stuk hout. Maar wat als je het ergens neerlegt, geen centimeter opzij gaat, het blijft daar liggen. En er zit niets in. Ja, wat is de Bijbel? Als dit boek niet zou liggen in de handen van de herder. Dan is het maar een boek. Een ding. Dat kun je ergens neerleggen. Plank. Je kan er naar kijken. Je stoft het af. Maar Gods woord ligt in Gods hand. En daarom is het ook een wonder dat in de achterliggende periode, in verschillende gezinnen, en vandaar ook steeds mijn appel, regelmatig, gaat je Bijbel thuis wel open. Dat ding, dat boek, dat zomaar ergens lag in je kamer, nu open ligt. Levens van jongeren en ouderen en daardoor ook van gezinnen van binnenuit heeft veranderd. Wat als een ding, een boek, in de hand van de herder ligt. Dan is het zijn staf en zijn stok. En let u even op waarom David dit beeld gebruikt. Hij koppelt dat heel nadrukkelijk aan de schaduw van de dood. Zelfs al ging ik in een dal, je mag ook lezen in een ravijn, van de schaduw van de dood. David gebruikt als het ware het beeld van schaduw op twee verschillende manieren. In de eerste plaats heel eenvoudig het beeld van een ravijn, waar het zonlicht niet meer kan doordringen tot op de grond, omdat het wordt belemmerd door die hoge rotsen die steil omhoog steken, waardoor het zomers, als de zon ondergaat, al veel eerder donker is in zo'n ravijn, en waardoor het soms op belangrijke momenten in het jaar alleen maar schemert in een ravijn, omdat het volle daglicht uiteindelijk niet de diepte van dat ravijn weet te bereiken. Maar je hoort in dit beeld ook doorklinken wat de uitwerking is van de dood. Schaduw. Met andere woorden, de dood verduistert, verduistert. Totdat het duister is. En dan komt dat beeld van die stokken, die staf in één keer naar voren. Want op het moment dat die schapen die herder niet meer kunnen zien vanwege de schaduw in dat diepe ravijn, en u mag dat vanmiddag ook doorvertalen zoals Psalm 23 wil gelezen worden. Op het moment dat de omstandigheden van mijn leven, het zij zorgen en moeite, maar het zij ook aanvechting, strijd, vanwege je zonde, vanwege geestelijke verlating, vanwege geestelijke eenzaamheid, het zicht op de Here benemen, waardoor het voor je gevoel zo donker begint te worden in je leven, en je niet meer weet of de Here er wel bij is. Wel, zegt de herder dan heel eenvoudig, en ik zal vanmiddag ook tegen de kinderen even dat willen zeggen, doe dat ook maar gewoon even met toestemming, heb je daarvoor vanmiddag. Leg je handen maar vanmiddag eens even op je ogen. Of doe je ogen maar dicht. En nou is het donker. Dan zie je niemand. Maar je hoort het tikken van de staf. Zoals die oude christin in Park zegt, ik weet niet wie het is, en misschien is al overleden. Het tikken van de staf, die duistere periode van de schaduw des doods, liet klinken tussen de stervende mens. Zoals het woord ook in Sliedrecht Bethel en ook op de andere kant, zoals hier in Sliedrecht in de omgeving, keer op keer tikt. Juist voor mens die het zicht op de Heere zijn kwijtgeraakt. Zie je daar in de almacht van de herder. Alsof de herder wil zeggen, mijn herderlijke zorg hangt niet af van jouw ogen. Mijn herderlijke zorg hangt niet af van jouw gevoel of ik erbij ben. Ik draag die zorg zelf. En ik heb verschillende middelen tot mijn beschikking. Om ook in het duistere dal van de schaduw van de dood niet alleen te laten horen, ik ben erbij. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest? Als hij wandelt in de duisternis en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam van de Heere. Ik ben erbij. Steunen op zijn God. Is dat trouwens ook niet iets wat de Heilige Geest steeds meer wil gaan leren in het leven van mensen die de Heere vrezen? Afleren van kijken, voelen en luisteren naar de stem. Ik spreek tot u. Wat mogen we zeggen tot de Heere? Dat is het laatste. Kijkt u maar even met me mee naar het slot van deze psalm. Er staat, gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende, immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dag. Let u erop dat in het tweede deel van Psalm 23 de beelden van het herderschap in één keer zijn verdwenen. Als we spreken over de Heren, dan mogen we voorbeelden gebruiken, ontleend aan de schrift. Maar als we spreken tot de Heere, dan is het een gesprek van hart tot hart. Dan hebben we geen vergelijkingen meer nodig. Dat zou alleen maar afstand scheppen. Maar wie spreekt tot God, mag hem bij zijn naam noemen. U bent erbij. En er ligt alles in. Zo spreekt de Heere vanmiddag ook tot ons. En je merkt aan het slot van Psalm 23 dat er in één keer ook een andere toon is. Het valt ook op door de inzet van dit vers. Immers, zeker weten, er is geen twijfel over mogelijk. Wat er ook zal gebeuren, al staat de wereld te schudden op zijn fundamenten, al staat alles op zijn kop. Dit is waar, waarachtig waar. Waar ontleent David die zekerheid aan? Hij is toch maar een schaap? Wat is nou eigenlijk een schaap? Nou, ik denk dat jij die filmbeelden wel eens hebt gezien. Wij gaan nu naar een streek waar de wolf ook voorkomt. En dan heb je denk ik ook wel eens die beelden gezien. Dat nachtelijke duister, in één keer zo'n wolf tussen die schapen. Wat is nou een schaap? Die blijft staan. Die kijkt zo'n wolf verbaasd aan. En voordat hij goed en wel in de gaten heeft wat er gebeurt, is het voorbij. Ja, wat stellen wij mensen eigenlijk voor? Als je het kwaad in de ogen kijkt. Als de dood je aangrijnst. Daar ga je het van verliezen. Of je kent de zekerheid van Psalm 23. Zeker weten, zei een van degenen die nu juicht voor Gods troon. Zien we elkaar straks, vroeg ik. Zeker weten. Het kwam uit de mond van iemand waarvan ik het nooit had gedacht. Altijd bang. Altijd het niet kunnen toewijgen. Altijd schuchter. Zeker weten. Waar ontleent een schaap die zekerheid aan? En waarom kan David deze psalm, Psalm 23, zo ook inzetten met het beeld van een herder? Wel, hij ontleent dat beeld niet uit zijn dagelijks leven in de eerste plaats. Maar hij ontleent, zoals u en ik dat mogen doen, dat beeld ook aan de schrift. Het is de eerste die zichzelf met een herder vergelijkt, dat is de Heer. In Numeri 24, vers 17, dan zegt de Heer bij monden van Mozes dat hij de herder Israël is. En hij, Mozes, houdt het ook voor. Heer, wees dan ook een herder. Laat deze schapen niet over aan hun lot. Dan dwalen ze en zwerven ze over de bergen en komen ze om. O herder Israëls. Het is het beeld wat doorklinkt in Psalm 80, waarmee de dichter inzet. Herder Israëls, neem ter oren. Het is dus de belofte. Het woord dat God zelf spreekt. Waaraan David dat beeld van die herder ontleent. En zo God aanspreekt op zijn eigen woord. Ik spreek tot u. Omdat u als eerste sprak. Tot mij. Daarom kan een schaap opeens zo sterk zijn. In onszelf hebben we niets. Maar onze kracht en onze sterkte is uit God. Ja, daarom kan David het ook met grote zekerheid zeggen. Ik zal niet uiteindelijk komen in het huis van de Heer. En je hoort hier in het huis van de Heer toch ook even de echo doorklinken van Bethel. Huis van God. Maar David zegt hier ook heel nadrukkelijk. Ik zal in het huis van de Heer blijven. Tot in lengte vandaag. Blijven. Dit schaap. Dat onderweg door het leven is. Dat geleid wordt door de herder. Dat nog een keer door dalen gaat. De schaduw van de dood. Dat net als u en ik ook een keer de doodsjordaan moet oversteken. En dus gedragen moet worden op de schouders van de herders. Anders komen we om in de dood. Met grote zekerheid spreekt David het nu al uit. Ik zal in het huis van de Heere blijven. In lengte vandaag. Ja, is dat ook niet van het raadselachtige gemeente. Wat het leven van een christen hier op aarde kenmerkt. In onszelf zijn we niets, maar in God en alles. In onszelf zijn we berooid en arm, maar onze rijkdom is bewaard en wordt bewaard in de hemel. In onszelf zijn we stervende mens. Maar wie Jezus Christus als de kracht en de opstanding van het leven mag kennen, is al gestorven en hem wenkt het leven. In onszelf worden we vervolgd en kunnen we niet op tegen die boze wolf, dreigende leeuwen en beren, het gevaar dat onderweg door het leven loert en wat zo vaak ons kan bespringen. Maar in de herder zeggen we vanmiddag tegen elkaar door genade, we zijn dat is de kracht van de belofte. Een belofte die hier aan deze kant van het graf vraagt om lege handen. Een belofte die aan deze kant vraagt om spreken over, spreken tot en spreken met God. Ik begon mijn preek met de kudde. In Elspet. Dat is jaren geleden, daar wil ik vanmiddag mee eindigen. Dat we bij die schaapskudde, kooi in Elspet, een ambtsbroeder uit een ander kerkverband tegenkwamen. Hij is enkele jaren geleden overleden. En zoals dat gaat, op het moment dat de schrift opengaat in gesprekken, vallen kerkmuren weg. Ik heb daar trouwens ook niet zo heel erg veel mee. Maar daarom ben ik ook christelijk gereformeerd. Kregen we het gesprek van hart tot hart. De gemeente die hij diende als ouderling was net vakant geraakt. Er was een hartelijke band met de predikant die vertrokken was en de gemeente ontstaan. En dat hoorde ook doorklinken in dat gesprek. Hij zei tegen me, dominee de Boer, nou zijn we herderloos. Ik zeg, dat meen je toch niet? Hou je dat vast, gemeente? Hier staat maar een hulpjongen. Meer niet. U moet luisteren, net als u en ik, naar de stem die zegt, kom en je moet komen. Ga en je gaat. Maar aan het begin van deze vakante tijd wil ik dat als uw gemeente meegeven. De Heer blijft in Bethel. En als hij er is, komt het goed.